Voordat we beginnen, een korte samenvatting van de vorige aflevering. Odysseus, slimste man van de wereld, heeft 10 jaar in een oorlog meegedaan die begon met een appel en eindigde met een paard. Dat paard, dat was zijn idee en het werkte. Troje, branden, iedereen mocht naar huis, Odysseus ook. Dat wil zeggen in theorie, want in de praktijk, Poseidon, god van de zee, is het daar niet mee eens. Poseidon houdt niet van Odysseus. En waarom dat precies zo is, dat komt in deze aflevering aan bod. Maar goden hebben altijd redenen. Odysseus vaart dus naar huis over een zee die hem niet wil hebben. Aflevering 2. Het eiland van de reus. Odysseus en zijn mannen maakten een eerste tussenstop bij de Kykonen. De Kykonen hadden aan de kant van de Trojanen gevochten en dus beroofden Odysseus en zijn manschappen de gehele boel. Daarna probeerde Odysseus de rest van zijn mannen mee te krijgen, maar die hadden net ontdekt dat die Kykonen verrekte lekkere wijn in de koeling hadden staan. Uitkomst, de Kykonen keerde terug met hun buren en het bijbehorende leger en Odysseus verloor 76 man. Hierna meerden ze nog even aan bij het eiland van de lotuseters. Stel je zeg maar voor een eiland vol met LSD-planten. Best wel een opgave om een trippend leger weer aan boord te krijgen. En heel eerlijk, wellicht was het voor het overgrote deel van de mannen beter geweest als Odysseus ze daar gewoon lekker achter had gelaten. Want het volgende eiland dat ze zouden bezoeken zou een stuk minder peace en happiness met zich meebrengen. Op het eerste oog leek het een vredig eiland. Het was er rustig, bebost, er was goed drinkwater, wilde geiten op de rotsen. Het was het soort eiland waar je graag aanmeert als je al weken op zee zit. Het was het soort eiland waarop je beter niet aan kunt meren, maar goed, dat wisten ze nog niet. Odysseus nam 12 man mee aan land, waaronder Eurylochos, zijn rechterhand. Eurylochos was een goede soldaat. Hij was voorzichtig, hij was praktisch. Hij was zeg maar het soort man dat bij een houten paard voor de stadspoort zou hebben gezegd... weet je... Misschien lekker laten staan? De anderen bleven bij de schepen. Ze liepen het eiland op. Door het bos, langs de rotsen. En toen een god. Een grote god. Een heel grote god. Met een ingang zo hoog als de bomen. En daarbinnen kazen gestapeld tot aan het plafond. Manden vol gedroogd lamsvlees. Emmers vol met melk. En verder niemand.
Hier woont iemand.
Een grote iemand. Een heel groot iemand.
Ja, dat zie ik, ja.
Kunnen we beter maar teruggaan naar de schepen?
En dit is het moment waarop Odysseus, de slimste man van de wereld, een beslissing neemt die achteraf gezien misschien niet zo slim was. Hij wilde wachten. Hij wilde de bewoner ontmoeten. Hij was nieuwsgierig. Hij dacht misschien aan gastvrijheid, aan geschenken, aan verhalen om thuis te vertellen. Hij dacht niet aan wat voor soort wezen een god bewoont die groot genoeg is voor een kudde schapen en een voorraad kazen ter grootte van een klein huis. De mannen gingen zitten. Ze aten wat kaas. Ze wachten. En tegen de avond kwamen de voetstappen. Eerst hoorden ze ze. Toen voelden ze. Een lichte trilling in de grond bij elke stap. En toen zagen ze hem. Een cycloop. Polyphemos, zoon van Poseidon, wat later nog relevant zal blijken. 1 oog, midden op zijn voorhoofd. Hij was zo groot als een berg, met een stem als onweer. En hij dreef zijn kudde naar binnen en... Hij rolde een rotsblok voor de ingang. Een rotsblok zo groot dat je hem met 50 paarden nog niet van zijn plek zou krijgen. Hij stak het vuur aan. En toen zag hij de mannen.
Och, kijk nou, mensen. En, wie zijn jullie?
Odysseus stapte naar voren. Ik bedoel, iemand moest het doen.
Reizigers. Grieken. Op weg naar huis na een lange oorlog bij Troje. We vragen u om gastvrijheid. Zoals Zeus het gebied, want Zeus beschermt de gasten en straft die hen kwaad doet.
Zeus? Wij cyclopen lachen om Zeus. Wij zijn sterker dan de goden. Ik doe wat ik wil. Waar is je schip?
Vergaan. Op de rotsen. We hebben niets meer.
Hij loog, uiteraard. Naast dat hij de slimste man ter wereld was, was hij ook de grootste leugenaar. En daarbij, als Polyphemos het schip vond, dan was er geen ontsnapping meer mogelijk.
Wat jammer. Dan heb je deze mannen ook niet meer nodig.
Polyphemos keek hem aan met dat ene grote oog. Hij fronste met zijn ene grote wenkbrauw. En toen pakte hij twee mannen op, sloeg hen tegen de rotsen en prat ze op. Zomaar, als avondeten, terwijl de rest stond toe te kijken. Polyphemos viel vrij snel in slaap na zijn avondmaaltje. Odysseus had zijn zwaard al in zijn hand, wat uiteraard meer een soort tandenstoker was tegenover deze cycloop. Maar hij besefte zich ook dat hij nooit in staat zou zijn om zichzelf uit de grot te bevrijden. Hij en zijn mannen zouden dat rotsblok nog voor geen millimeter van zijn plek kunnen krijgen. Als hij Polyphemos doodde, zaten ze opgesloten in een grot met een dood monster, heel veel kaas en geen uitgang. Hij stak zijn zwaard terug. Hij dacht na. Hij dacht de hele nacht na. De volgende ochtend at Polyphemos opnieuw twee mannen als ontbijt en rolde de steen weg, dreef zijn kudde naar buiten en rolde de steen weer terug. De overgebleven mannen keken elkaar aan.
We gaan dood.
Nog niet.
Hij eet ons op. Twee per keer. We gaan hartstikke dood.
Ik heb een plan.
Ach, jij met je plannen.
Mijn plannen werken. Troje staat er niet meer.
Ja, na 10 jaar. Hij heeft ons binnen een week op. We gaan allemaal dood.
In een hoek van de grot lag een reusachtig houten paal. De stam van een olijfboom, zo dik als een scheepsmast. Odysseus liet zijn mannen het uiteinde aanscherpen tot een punt. Ze verstopten hem onder de schapenmest. En toen wachtten ze op de avond. Polyphemus kwam terug. Hij at opnieuw twee mannen. En toen deed Odysseus iets onverwachts. Hij pakte een kom, een enorme kom, want nou ja, hè, alles in die grot was enorm. Vulde hem met de sterkste wijn die ze bij zich hadden. Goed, ik snap het. Je denkt nu waarschijnlijk, hij had wijn bij zich. Maar hé, in die tijd was wijn echt heel belangrijk. Het was onverdunde wijn. Zo sterk dat je hem normaal gesproken met water mengde. En hij liep naar de cycloop toe.
Hier, drink. Na zo'n maaltijd zal een glas wijn je goed smaken.
Ik wil meer. Geef me meer. En vertel me je naam. Dit is goede wijn. Ik zal je een geschenk geven.
Mijn naam is Niemand. Zo noemen mijn vader en moeder me. Zo noemt iedereen me.
Dan eet ik Niemand als laatste op. Dat is mijn geschenk.
Polyphemos lachte. Hij dronk nog meer en hij viel in slaap. Odysseus knikte naar zijn mannen. Ze pakten de paal. Ze hielden hem boven het vuur tot de punt gloeiend was. En toen, met alle kracht die ze hadden, met het gewicht van hun wanhoop erachter, duwden ze hem zo in het oog van de cycloop. Polyphemos gilde het uit. Hij sloeg om zich heen in het donker, maar de mannen lagen plat op de grond, onder de schapen, buiten zijn bereik. Polyphemos tastte naar het rotsblok. Hij rolde het weg, want buiten was lucht, buiten was weg, buiten was hulp. De andere cyclopen, zijn buren, kwamen aangerend.
Polyphemos, wat is er? Wat doet je pijn? Niemand! Niemand doet me pijn. Niemand vermoordt me.
Nou, als niemand je pijn doet, dan heb je vast een of ander virus te pakken. Bid anders tot je vader Poseidon. Maar dan ben je er zo weer bovenop.
En zijn vrienden gingen weer naar bed. Odysseus liet zijn mannen zich vastbinden onder de buiken van de grootste rammen. En toen de ochtend kwam en Polyphemos zijn kudde naar buiten liet, tastend over de ruggen van de dieren, zoekend naar mensen, lieten de Grieken zich mee naar buiten dragen. Odysseus ging als laatste onder de grootste ram. Polyphemos streelde het dier even, het was zijn lievelingsram. Odysseus hield zijn adem in en de ram liep door. Ze maakten zich los, ze renden naar het strand, ze jatten nog een paar schapen mee en ze roeiden zo hard als ze maar konden. En toen ze ver genoeg van de kust waren, kon Odysseus het niet laten.
Cycloop, als iemand jou ooit vraagt wie je oog heeft uitgestoken, het was niet niemand. Het was Odysseus, zoon van Laertes uit Ithaca.
Waarom doe je dat?
Hij moet weten wie hem verslagen heeft.
Hij moet dat helemaal niet weten. Dat is het hele punt van een list. Het punt was dat hij het niet wist.
Polyphemus, die op het strand stond en zijn vader aanriep, had de naam gehoord.
Poseidon, vader. Als ik uw zoon ben, en dat ben ik, dat weet u net zo goed als ik. Laat Odysseus van Ithaca dan nooit thuiskomen. Of, als hij thuiskomt, laat het te laat zijn. Laat hem alleen thuiskomen. Laat hem thuis ellende aantreffen.
Polyphemus pakte een rots zo groot als een heuvel en gooide hem in de richting van de stem. De golf die hij veroorzaakte dreef de schepen terug naar het strand. Ze roeiden opnieuw, harder. Tussen de roeiers zat een meisje. Een meisje dat er niet had kunnen zijn. En niemand leek haar te zien. Ze zat op een roeibank alsof ze daar altijd had gezeten en ze keek naar Odysseus. Ze schudde langzaam haar hoofd. Niet boos, niet afkeurend, meer zoals iemand die een patroon herkent dat ze al vaker heeft gezien. Odysseus opende zijn mond, maar het meisje was al weg. Hij keek naar zijn mannen. Niemand had iets gemerkt. En hij sloot zijn mond weer. Ze ontkwamen met minder mannen dan ze waren begonnen, maar ze ontkwamen. Op het schip was het stil, de mannen roeiden. En Odysseus keek naar de zee. Poseidon had nu een reden. Een goede reden. De reden van een vader wiens zoon net een oog is uitgestoken. En Odysseus wist wat dat betekende. Hij keek naar de horizon. Hij wist dat Ithaca daar ergens achter lag, niet eens zo heel ver van hem vandaan. Maar zelfs de slimste man ter wereld is soms een beetje dom. En dus zou Ithaca jaren ver weg van hem verwijderd zijn. In de volgende aflevering. Odysseus komt op een eiland waar een vrouw woont die de neiging heeft om mannen te veranderen in zwijnen. Dit was 10 Wijze Heksen, De Lange Weg naar Huis. Een productie van Medusa Media. De stemmen die je hoorde waren van Robin van den Heuvel, Thijs Joubert, Hans van Hechten, Daniela Onk, Gerda van Rossum en Ebe Joubert. Wil je niets missen, zorg dan dat je ons volgt en je helpt ons ontzettend door een waardering achter te laten. Je kunt ons ook financieel ondersteunen en daarmee toekomstige verhalen mede mogelijk maken door eenmalig een kopje koffie voor ons te kopen op buymeacoffee.com/medusamedia. Tot de volgende aflevering.